Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u verder voor uit de post-synodale apostolische exhortatie Pastores Gregis van de heilige paus Johannes Paulus II en geschreven en gepubliceerd op 16 oktober 2003. We gaan verder in de spirituele weg van de bisschop, waarover deze postsynodale apostolische exhortatie handelt. En we waren ondertussen aangekomen bij het puntje van gebed en getijdengebed. Een tweede manier om het geestelijke leven van de bisschop te bevorderen is volgens de synodevaders het gebed. In het bijzonder het gebed tot de Heer gericht in de viering van het getijdengebed, dat het gebed bij uitstek van de christelijke gemeenschap is, in de naam van Christus en onder de leiding van de Heilige Geest. Gebed is op zich een bijzondere plicht voor de bisschop en voor hen die de genade ontvingen van een speciale roeping tot het Godgewijde leven. Hun roeping bereidt hen uiteraard meer voor op beschouwend gebed. De bisschop zelf mag niet vergeten dat hij een opvolger is van de apostelen, die door Christus aangesteld werden om bij hem te zijn, en die aan het begin van hun zending de plechtige verklaring aflegden die een levensprogramma is. Wij blijven onszelf wijden aan het gebed en de bediening van het woord. De bisschop zal alleen een ware leraar in het gebed zijn voor de gelovigen, wanneer hij kan putten uit zijn eigen persoonlijke ervaring van dialoog met God. Hij moet zich steeds tot God kunnen wenden met de woorden van de psalmist: ik hoop op uw woord. Uit het gebed zal hij de hoop putten die hij op zijn beurt moet doorgeven aan de gelovigen. Het gebed is namelijk de bevoorrechte plaats waar de hoop tot uitdrukking wordt gebracht en wordt gevoed. Daar het gebed, in de woorden van de heilige Thomas van Aquino, de vertolker van de hoop is. Het persoonlijk gebed van de bisschop zal op bijzondere wijze een typisch apostolisch gebed zijn, in de zin dat het tot de Vader wordt gericht als voorbede voor alle noden van de mensen die aan zijn zorg zijn toevertrouwd. In het Pontificale Romanum is dit de laatste toezegging die van de voor het bisschopsambt uitverkoren kandidaat wordt gevraagd voor de ceremonie van de handoplegging. Citaat: bent u bereid, zonder ophouden te bidden, tot de Almachtige God voor de belangen van uw volk en uw taak als eerste van uw priesters onberispelijk te vervullen? De bisschop bidt op bijzondere wijze voor de heiligheid van zijn priesters, voor roepingen tot het gewijde priesterschap en het Godgewijde leven, zodat de missionaire en apostolische toewijding in de kerk vuriger mag zijn. Wat betreft het getijdengebed, dat bedoeld is om de loop van de hele dag te heiligen en te leiden door de lofprijzing van God, moeten wij wel herinneren aan de indrukwekkende verklaring van het Tweede Vaticaans Concilie. Citaat: wanneer dan deze bewonderenswaardige lofzang naar behoren wordt uitgevoerd door de priesters en door de anderen die krachtens kerkelijke regeling daarvoor zijn afgevaardigd, of door gelovigen die op goedgekeurde wijze samen met de priester bidden, dan is dat echt de stem van de bruid die zich tot haar bruidegom richt. Ja, zelfs het gebed van Christus samen met zijn lichaam tot de Vader. Allen die dit goddelijke officie verrichten, vervullen derhalve een taak in de kerk en delen tevens in de hoogste eer die aan de bruid van Christus toekomt. Want bij de vervulling van hun taak om God te loven, staan zij voor de troon van God in naam van onze moeder de kerk. Mijn voorganger paus Paulus VI noemde het getijdengebed het gebed van de particuliere kerk, waarin de ware natuur van de biddende kerk tot uitdrukking komt. De consecratio temporis, tot stand gebracht door het getijdengebed, bewerkt die laus perennis die een voorproef en een voorafbeelding is van de hemelse liturgie en een band van eenheid schept met de engelen en de heiligen die Gods naam in eeuwigheid verheerlijken. De bisschop zal een man van hoop worden en dat ook uitstralen, in de mate waarin hij zich inleeft in de eschatologische dynamiek van het psalmgebed. In de psalmen weerklinkt de stem van de bruid, vox sponsae, als zij haar bruidegom aanroept. En daarom bidt iedere bisschop met zijn volk en voor zijn volk. Zelf ervaart hij de steun en bijstand van het gebed van zijn gelovigen, priesters, diakens, religieuzen en lekengelovigen van alle leeftijden. In hun midden is de bisschop degene die leert bidden en die bidden bevordert. Hij geeft niet alleen door wat hij zelf aanschouwd heeft, doch opent voor christenen de weg tot de aanschouwing zelf. De bekende uitspraak contemplata aliis tradere wordt zo contemplationem aliis tradere. De weg van de evangelische raden en de zaligsprekingen. Aan al zijn leerlingen, en in het bijzonder aan hen die hem reeds hier op aarde van meer nabij willen volgen, zoals de apostelen, houdt de Heer de weg van de evangelische raden voor. Deze zijn een gave van de heilige drie-eenheid aan de kerk, maar ook een afspiegeling van het leven van de drie-eenheid in iedere gelovige. Dit is in het bijzonder het geval bij de bisschop, die als opvolger van de apostelen geroepen is Christus te volgen op de weg die naar de volmaakte liefde voert. Daartoe is hij gewijd, zoals Jezus ook gewijd is. Het leven van de bisschop is radicaal afhankelijk van Christus, en door hem heen zien de kerk en de wereld als het ware het beeld van Christus. Het leven van de bisschop moet het leven van Christus uitstralen en dus Christus' eigen gehoorzaamheid aan de Vader, die gehoorzaam was tot de dood aan het kruis. Zijn kuise en maagdelijke liefde en zijn armoede die een totale onthechting aan alle aardse goederen inhoudt. Zo kunnen de bisschoppen door hun voorbeeld niet enkel leiding geven aan die leden van de kerk die geroepen zijn Christus na te volgen in het gewijde leven, maar ook aan priesters aan wie de radicaliteit van heiligheid volgens de geest van de evangelische raden ook wordt voorgehouden. Deze radicaliteit betreft echter alle gelovigen, leken inbegrepen, want het is een fundamentele, onontkoombare eis die voortvloeit uit de oproep van Christus, hem te volgen en na te volgen middels de innige levensgemeenschap met hem, die door de geest tot stand wordt gebracht. De gelovigen moeten op het gelaat van hun bisschop de eigenschappen kunnen ontwaren die door de genade worden geschonken en die in de zaligsprekingen het zelfportret van Christus vormen. De gelaatsuitdrukking van armoede, zachtmoedigheid en dorst naar de gerechtigheid. Het barmhartige gelaat van de Vader en van de vredelievende en vredestichtende mens. Het zuivere gelaat van de mens die de blik onophoudelijk en uitsluitend op God gericht houdt. De gelovigen moeten in hun bisschop ook het gelaat zien van iemand die Jezus' eigen medelijden met de bedroefden navolgt en, vandaag evenzeer als in het verleden, het gelaat dat vervuld is met de kracht en inwendige vreugde van iemand die vervolgd wordt omwille van de waarheid van het evangelie. De deugd van de gehoorzaamheid. Door deze zeer menselijke trekken van Jezus aan te nemen, wordt de bisschop ook het model en de bevorderaar van een spiritualiteit van gemeenschap. Erop gericht met waakzaamheid en zorgvuldigheid de kerk zo op te bouwen dat alles, woorden zowel als daden, getuigt van een gemeenschappelijke, kinderlijke onderwerping in Christus en in de Geest, aan het liefdevolle plan van de Vader. Als leraar van heiligheid en dienaar van de heiliging van zijn volk, is de bisschop geroepen trouw de wil van de Vader te volbrengen. De bisschop moet zijn gehoorzaamheid beleven, het zou niet anders kunnen, naar het voorbeeld van de gehoorzaamheid van Christus zelf, die zei dat hij uit de hemel was neergedaald, niet om zijn eigen wil te doen, maar de wil van diegene die hem gezonden had. In het voetspoor van Christus is de bisschop gehoorzaam aan het evangelie en de overlevering van de kerk. Hij kan de tekenen van de tijd verstaan en herkent de stem van de Heilige Geest in het Petrusambt en in de bisschoppelijke collegialiteit. In mijn apostolische exhortatie Pastores Dabo Vobis heb ik het apostolische, pastorale en op gemeenschap gerichte karakter van de priesterlijke gehoorzaamheid benadrukt. Deze eigenschappen kenmerken uiteraard de gehoorzaamheid van de bisschop op nog pregnantere wijze. De volheid van het wijdingssacrament dat hij heeft ontvangen plaatst hem in een speciale verhouding met de opvolger van Petrus, met de leden van het bisschoppencollege en met zijn eigen particuliere kerk. Hij moet zich verplicht voelen deze verhouding met de paus en met zijn broeders in het bisschopsambt intens te beleven in een nauwe band van eenheid en samenwerking. Zo voegt hij zich in Gods plan. Die wilde dat de apostelen onlosmakelijk verbonden zouden zijn rond Petrus. Deze hiërarchische gemeenschap van de bisschop met de paus versterkt zijn vermogen krachtens de ontvangen wijding Jezus Christus het onzichtbare hoofd van de hele kerk, tegenwoordig te stellen. Het apostolische aspect van de gehoorzaamheid is noodzakelijkerwijs verbonden met de gerichtheid op gemeenschap, daar het bisschopsambt van nature één en onverdeeld is. Als gevolg van deze gemeenschappelijkheid is de bisschop gehouden zijn gehoorzaamheid te beleven door het overwinnen van alle bekoringen tot individualisme. En in de bredere context van de zending van het bisschoppencollege zorg op zich te nemen voor het welzijn van de hele kerk. Als model van aandachtig luisteren zal de bisschop ernaar streven door gebed en onderscheiding de wil van God te ontwaren in wat de Geest tot de kerk zegt. In de evangelische uitoefening van zijn gezag zal hij bereid zijn met zijn medewerkers en de gelovigen in gesprek te gaan, om daadwerkelijk wederzijds begrip te doen ontstaan. Dit zal hem in staat stellen pastorale waardering te tonen voor de waardigheid en verantwoordelijkheid van ieder lid van het volk van God en daarbij hun initiatieven op een evenwichtige en rustige wijze aan te moedigen. De gelovigen moeten geholpen worden te groeien in een verantwoordelijke gehoorzaamheid, die hen in staat stelt zich actief in te zetten op het pastorale vlak. Hier geldt nog steeds de vermaning die de heilige Ignatius van Antiochië tot Polycarpus richtte. Citaat: laat niets zonder uw toestemming gebeuren, maar doe zelf niets zonder de toestemming van God. De geest en praktijk van armoede bij de bisschop. Als teken van collegiale eenheid gingen de synodevaders in op de oproep die ik tijdens de Eucharistie ter opening van de synode had gedaan, om de evangelische zaligprijzing van de armoede te beschouwen als een onmisbare voorwaarde voor een vruchtbare vervulling van het bisschopsambt onder de huidige omstandigheden. Hier kwam ook, midden in de vergadering van bisschoppen, de figuur van Christus de Heer krachtig naar voren, die het verlossingswerk in armoede en vervolging heeft voltrokken, en die de kerk en bovenal haar herders uitnodigt dezelfde weg te betreden, ten einde de vruchten van het heil aan de mensen mee te delen. Daarom dient de bisschop, die een authentieke getuige en dienaar van het evangelie van de hoop wil zijn, een vierpauper zijn. Dit wordt vereist door het getuigenis dat hij moet afleggen over Christus, die zelf arm was. Het wordt ook vereist door de zorg van de kerk voor de armen, die de voorkeur dienen te genieten. De beslissing van de bisschop zijn dienstwerk in armoede uit te oefenen, draagt er nadrukkelijk toe bij de kerk tot het huis van de armen te maken. Deze beslissing schenkt de bisschop ook innerlijke vrijheid in het vervullen van zijn ambt en stelt hem in staat de vruchten van het heil doeltreffend uit te delen. Bisschoppelijk gezag moet uitgeoefend worden met onvermoeibare edelmoedigheid en onuitputtelijke gulheid. Van de kant van de bisschop vraagt dit om volledig vertrouwen in de voorzienigheid van de Hemelse Vader, een edelmoedige gemeenschap van goederen, een sobere levenswijze en voortdurende persoonlijke bekering. Enkel zo zal hij in staat zijn te delen in de angsten en pijnen van het volk van God, dat hij niet alleen moet lijden en voeden, maar met wie hij ook broederlijke solidariteit moet tonen, waarbij hij deelt in hun zorgen en helpt om hun hoop te versterken. Deze dienst zal hij doeltreffend kunnen vervullen als zijn leven eenvoudig en sober en tegelijkertijd actief en edelmoedig is, en als daardoor de mensen die door onze samenleving gering worden geacht, niet aan de rand, maar juist in het centrum van de christelijke gemeenschap worden geplaatst. Bijna zonder het zich te beseffen, zal hij creativiteit in liefde doen ontstaan, die niet enkel vrucht zal dragen wat betreft de doeltreffendheid van de geboden hulp, maar ook wat betreft het vermogen te leven in een geest van broederlijk delen. Het boek van de Handelingen der Apostelen getuigt duidelijk dat in de kerk van de apostelen de armoede van sommige leden van de gemeenschap de solidariteit van anderen wakker maakte, met als verbazingwekkend gevolg dat er, zo lezen we, geen enkele noodlijdende onder hen was. Hoofdstuk 4, vers 34. Tegenover een wereld die overweldigd wordt door de problemen van honger en ongelijkheid tussen volkeren, moet de kerk op deze wijze profetisch present zijn. In dit perspectief van delen en eenvoudig leven beheert de bisschop de bezittingen van de kerk als een goede huisvader en zorgt hij ervoor dat ze gebruikt worden voor de waarachtige doelstellingen van de kerk: de eredienst, het levensonderhoud van haar bedienaren, het apostolaat, liefdewerken voor de armen. Procurator Pauperum is al van oudsher een titel van de herders van de kerk. Dat moet vandaag de dag nog steeds het geval zijn, zodat het evangelie van Jezus Christus aanwezig kan komen en gehoord worden als een bron van hoop voor iedereen. Maar in het bijzonder voor hen die slechts van God een waardiger leven en een betere toekomst kunnen verwachten. Aangemoedigd door het voorbeeld van hun herders moet de kerk en moeten de kerken voorkeursliefde voor de armen in praktijk brengen, hetgeen ik als programma voor het derde millennium heb aangegeven. In kuisheid een kerk dienen die de zuiverheid van Christus weerspiegelt. Ontvang de ring als teken van trouw. Bewaar met onverschrokken trouw Gods bruid, de heilige kerk, voor elke smet. Deze woorden uit het Pontificale Romanum, gesproken bij de bisschopswijding, sporen de bisschop aan tot het besef dat hij verplicht is de maagdelijke liefde van Christus voor alle gelovigen te weerspiegelen. Hij is bovenal geroepen relaties tussen de gelovigen te cultiveren, geïnspireerd door het respect en de waardering die passen bij een huisgezin waar de liefde bloeit, in overeenstemming met de vermaning van de apostel Petrus. Zo horen we: gij moet elkander beminnen met oprechte broederliefde, met hart en vurigheid als mensen die opnieuw geboren zijn, niet uit een vergankelijke zaad, maar door het onvergankelijke woord van de levende en eeuwige God. Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus, hoofdstuk 1, versen 22 en 23. Terwijl hij christenen door zijn voorbeeld en woorden aanmoedigt zich aan God toe te wijden als een levende, heilige offergave die hij kan aanvaarden, moet de bisschop iedereen eraan herinneren dat de wereld die wij zien voorbij gaat en dat het onze plicht is uit te zien naar de zalige vervulling van onze hoop. Christus, wederkomst in heerlijkheid, naar de brief aan Titus, hoofdstuk 2, vers 13. In zijn pastorale zorg moet hij bijzonder met vaderlijke zorg nabij zijn aan allen die als religieuzen de evangelische raden hebben aanvaard en aan hen die hun waardevolle diensten aan de kerk verlenen. Hij zal priesters steunen en bemoedigen die, geroepen door Gods genade, uit vrije wil de verplichting tot het celibaat hebben aanvaard, omwille van het Koninkrijk der Hemelen, en zichzelf en hen steeds weer herinneren aan de evangelische en geestelijke redenen voor deze keuze, die zo belangrijk is voor de dienst aan het volk van God. In werkelijkheid van de kerk en de wereld vandaag is het getuigenis van kuise liefde aan de ene kant een geestelijke therapie voor de mensheid en aan de andere kant een vorm van protest tegen de verafgoding van de seksuele drift. In de huidige sociale context moet de bisschop zijn kudde en bovenal zijn priesters zeer nabij zijn met vaderlijke zorg wat betreft hun ascetische en geestelijke moeilijkheden. Hij dient hun gepaste steun te bieden om hen te bemoedigen trouw te blijven aan hun roeping en aan de vereisten van een voorbeeldig leven in het uitoefenen van hun dienstwerk. In geval van ernstige misstappen, of zelfs misdaden, die het getuigenis van het evangelie zelf schaden, moet de bisschop, zeker als er bedienaren van de kerk bij betrokken zijn, vastberaden en besluitvaardig, rechtvaardig en onbevooroordeeld zijn. Hij is verplicht direct in te grijpen volgens de vastgestelde kerkrechtelijke normen voor de verbetering en het geestelijk welzijn van de gewijde bedienaar, om het schandaal ongedaan te maken en de gerechtigheid te herstellen en om alles te doen wat nodig is voor de bescherming van en hulp aan de slachtoffers. Door zijn woord en voorbeeld, zijn waakzaamheid en vaderlijke tussenkomst vervult de bisschop zijn plicht om aan de wereld de werkelijkheid te bieden van een kerk die heilig en kuis is, in haar bedienaren en in haar gelovigen. Wanneer hij aldus handelt, loopt hij als een herder aan het hoofd van zijn kudde, zoals Christus de bruidegom, die zijn leven voor ons heeft gegeven en die ons allen het voorbeeld heeft nagelaten van een liefde die zuiver en maagdelijk is en daarom vruchtbaar en universeel. Thank you. De weg gaan in het dagelijks leven. In de praktijk dient de bisschop zijn roeping tot heiligheid te beleven in een context van innerlijke en uitwendige moeilijkheden, van zijn eigen zwakheden en die van anderen, van dagelijkse onvoorziene gebeurtenissen, van zowel persoonlijke als institutionele aard. De heilige Gregorius de Grote bevestigt dat dit een constant kenmerk is van het leven van bisschoppen, wanneer hij spijtig opmerkt, citaat, "Sinds ik mijn schouders moet buigen onder de last van het bisschopsambt, kan mijn geest zich niet meer geconcentreerd over zichzelf bezinnen, omdat hij zich op zoveel zaken moet richten. Dan moet ik mij weer met de aangelegenheden van kerken bemoeien, dan van kloosters. Dikwijls moet ik nadenken over het leven en handelen van individuele mensen. Wanneer de geest echter verdeeld is en heen en weer geslingerd wordt, gedwongen aan zoveel verschillende belangrijke dingen te denken, wanneer kan hij zich dan in zichzelf terugtrekken om zich op de prediking voor te bereiden, wanneer hij zich niet wil onttrekken aan de dienst van de verkondiging van het woord? De levensstijl van de wachter moet daarom zowel verheven als voorzichtig zijn." Om een tegenwicht te vormen voor de middelpuntvliedende krachten die zijn innerlijke eenheid zouden kunnen verstoren, moet de bisschop een serene levensstijl ontwikkelen, die zijn geestelijk, psychologisch en affectief evenwicht verzekert en hem in staat stelt open te staan voor mensen en hun vragen, daarbij waarachtig delend in hun vreugden en zorgen. Ook de zorg voor de verschillende aspecten van de eigen gezondheid is aan de kant van de bisschop een daad van liefde tegenover zijn gelovigen, waardoor hij ook beter open staat en beschikbaar is voor de ingevingen van de geest. Bekend is het advies van de heilige Carolus Borromeus, zelf een uitmuntend bisschop, in de toespraak die hij op zijn laatste synode hield. Citaat: bent u werkzaam in de zielzorg? Veronachtzaam dan niet de zorg voor uzelf. En wees niet zo vrijgevig jegens anderen dat er voor uzelf niets overblijft. U moet weliswaar denken aan de zielen waarvan u de herder bent, maar uzelf daarbij niet vergeten. Einde citaat. De bisschop zal er daarom zorg voor dragen zijn vele verplichtingen goed met elkaar in evenwicht te brengen. De viering van de heilige geheimen en persoonlijk gebed, persoonlijke studie en pastorale planning, bezinning en noodzakelijke rust. Met deze hulpmiddelen voor het geestelijk leven zal hij door de ervaring van diepe gemeenschap met de drie-eenheid die hem gekozen en gewijd heeft, vrede van hart vinden. Met de nimmer ontbrekende genade die God hem schenkt, zal hij in staat zijn zijn dagelijks dienstwerk met gewetensvolle zorg voor de noden van kerk en wereld te vervullen, als getuige van de hoop. De permanente vorming van bisschoppen. De synodevergadering heeft een nauw verband gelegd tussen de verplichting van de bisschop onvermoeibaar te streven naar heiligheid door een christocentrische en kerkelijke spiritualiteit en zijn sterke behoefte aan voortdurende vorming. Deze permanente vorming is noodzakelijk voor alle gelovigen, zoals reeds door vorige synodes is benadrukt en bevestigd in de opeenvolgende apostolische exhortaties Christi Fidelis Laici, Pastores Dabo Vobis en Vita Consecrata. Voor de bisschop moeten deze echter in het bijzonder als onmisbaar worden beschouwd, omdat hij persoonlijk verantwoordelijk is voor de gemeenschappelijke voortgang van allen in de kerk. Voor de bisschop geldt, evenals voor priesters en religieuzen, dat permanente vorming een wezenlijk vereiste van zijn roeping is. Door permanente vorming is hij in staat steeds weer de nieuwe inspiratie te onderscheiden waarmee God de aanvankelijke roeping verduidelijkt en actualiseert. Ook de apostel Petrus hoort het na "Kom, volg mij" van de eerste ontmoeting met Christus. Dezelfde oproep nog een keer van de verrezen Heer, die, voor hij de aarde verlaat, hem de lasten en het lijden van zijn komend dienstwerk voorspelt en eraan toevoegt: "Volg mij." Er is dus een "volg mij" dat het leven en de zending van de apostel vergezelt. Het is een "volg mij" dat de oproep tot en de eis van de trouw tot aan de dood uitdrukt. Een "volg mij" dat een volgen van Christus kan betekenen door de volledige zelfgave in de marteldood. Het gaat hier duidelijk niet enkel om zorg te dragen voor een realistische kennis van de situatie in kerk en wereld, waardoor de bisschop in staat is met een onbevooroordeelde geest en een medelijdend hart in de tegenwoordige tijd te staan. Op zich is dit laatste een goede reden voor permanente vorming. Daar komen nog antropologische redenen bij, omdat het leven zelf een voortdurende weg tot rijping is, evenals theologische, die ten diepste sacramenteel geworteld zijn. De bisschop moet met waakzame liefde het mysterie bewaren dat hij in zich draagt voor het welzijn van de kerk en van de mensheid. Om goed op de hoogte te blijven van met name de belangrijke onderwerpen, zijn langere perioden nodig van luisteren naar en samen zijn en in gesprek gaan met ervaren personen, bisschoppen, priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen en leken, waarbij pastorale ervaringen, theoretische kennis en geestelijke bronnen worden uitgewisseld, waardoor een waarachtige persoonlijke verrijking wordt bereikt. Met dit doel hebben de synodevaders het nut benadrukt van speciale vormingscursussen voor bisschoppen, zoals de jaarlijkse bijeenkomst voor pasgewijde bisschoppen die door de congregatie voor de bisschoppen of door de congregatie voor de evangelisatie van de volkeren wordt georganiseerd. Ook werd de wens uitgesproken dat er studiedagen, voortgangscursussen en geestelijke oefeningen voor bisschoppen zouden worden georganiseerd door de patriarchale synodes, de bisschoppenconferenties op regionaal en nationaal niveau en ook door de continentale bisschoppenvergaderingen. Het zou passend zijn als de voorzitter van de bisschoppenconferentie op zich neemt voor de voorbereiding en uitvoering van zulke vormingsprogramma's, zorg te dragen en de bisschoppen aan te moedigen aan deze cursussen deel te nemen, zodat er een grotere gemeenschap onder hen ontstaat en er een effectievere pastorale zorg in de individuele bisdommen wordt verzekerd. Eén ding is in ieder geval duidelijk. Het leven van de kerk zelf, pastoraal handelen en pastorale initiatieven, maar ook vormen van bisschoppelijke dienstbaarheid, verkeren in een staat van ontwikkeling. Hier blijkt dan ook aanpassing noodzakelijk, in overeenstemming met het kerkelijk wetboek en met betrekking tot de nieuwe uitdagingen en de nieuwe vormen van engagement die de kerk in de samenleving ontmoet. In dit verband heeft de synodevergadering een herziening voorgesteld van het Directorium Ecclesiae Imago, uitgegeven door de Congregatie voor de Bisschoppen op 22 februari 1973, om dit aan te passen aan de nieuwe eisen van de tijd en aan de veranderingen die hebben plaatsgevonden in de kerk en het pastorale leven van iedere dag. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u verder mochten voorlezen uit de post-synodale apostolische exhortatie Pastores Gregis, gepubliceerd op 16 oktober 2003 en geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II. Een volgende keer gaan we verder met het onderdeeltje Het voorbeeld van heilige bisschoppen. En dat is voor een volgende keer, dan leren we nog wat meer over wat de synodevaders toen hebben gezegd over het beeld van de bisschop als dienaar van het evangelie van Jezus Christus voor de hoop van de wereld. Van harte dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.